Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Troost en waarschuwing voor de zwakken. In de overdenking van vandaag gaan we nog een keer kijken naar wat Paulus tegen de zwakke mensen in Rome te zeggen heeft. In de tekst die we de volgende keer lezen, kijkt Phoebe, die de brief voordraagt, juist de sterke mensen aan. Wat Paulus in deze hoofdstukken schrijft is best ingewikkeld, zoals we hebben gezien. Dat komt dus omdat hij hier voornamelijk de Joden aanspreekt die erg thuis zijn in het Oude Testament. Het is natuurlijk niet raar dat zij hun leven bekijken in het licht van die boeken van Mozes, de profeten en de psalmen. Het Oude Testament leeft in hun hart en bepaalt hoe zij de wereld zien. Vandaar dat Paulus probeert om hun kijk op het Oude Testament te veranderen. Eerst heeft hij het gehad over de aartsvaders en het oude Israël. En daarna vanuit het Oude Testament toont Paulus aan dat God altijd verrassende keuzes heeft gemaakt. Ja, God koos bepaalde mensen uit, maar dit had niets te maken met de staat van dienst van deze mensen. Eigenlijk toont het Oude Testament net zo goed aan dat je geloof nodig hebt. Dit leidt tot de onvermijdelijke vraag: waarom Israël de wet dan kreeg. Dus toont Paulus aan dat de wet naar Jezus leidt en dat je geloof nodig hebt om bij Jezus uit te komen. Vervolgens trekt hij die lijn door naar de missie van christenen. Het evangelie naar iedereen brengen die het nodig heeft. Toch kan deze redenatie bij de zwakke mensen tot een geloofscrisis leiden. Paulus weet dat, want hij is zelf al ruim 20 of 25 jaar christen als hij deze brief aan de huiskerken in Rome stuurt. Hij heeft al honderden of zelfs duizenden keren dezelfde discussie met zijn volksgenoten gevoerd. Als jouw theologie klopt, broeder Paulus, dan heeft God Israël dus verworpen? Dit is de vraag waarvan Paulus zeker weet dat hij bij zijn lezers en luisteraars leeft. En deze vraag gaat hij nu beantwoorden. We gaan de eerste 10 versen lezen van Romeinen 11 en ik lees uit de EBV 24. Maar ik zeg, heeft God zijn volk aan verstoten? Dat nooit, want ook ik ben een Israëliet, uit het zaad van Abraham, uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij vanaf het begin gekend heeft, niet verstoten. Of kennen jullie de schrift niet, waarin Elia, toen hij Israël bij God aanklaagde, zei: Mijn Heer, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren hebben zij omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en zij hebben het op mijn leven gemunt. Door een openbaring werd hem gezegd: Ik heb voor mezelf 7000 mannen overgelaten die hun knieën niet gebogen hebben en de Baal niet aanbeden hebben. Zo is er ook in deze tijd een overblijfsel gebleven door de verkiezing van genade. Maar als het door genade is het niet uit werken. Anders is de genade geen genade meer. En als het uit werken is, dan is het geen genade meer, anders is werk geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de overigen waren blind in hun hart, zoals geschreven staat. God heeft hun een verdoofde geest gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van vandaag. David zegt nog eens: Laat hun tafel een valstrik voor hen worden en hun beloning een struikelblok. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en mogen hun ruggen voor altijd krom zijn. Tot zover deze tekst van Paulus. Er komen allerlei mensen uit andere volken tot geloof. Deze mensen hoeven zich bovendien niet te houden aan de voedselwetten, de besnijdenis enzovoort. Het lijkt erop dat God Israël heeft losgelaten. Maar dat in geen geval, zegt Paulus met de nodige passie. Hij draagt hiervoor twee voorbeelden aan. Zichzelf en de profeet Elia. Eerst wijst Paulus op zichzelf. Hij is een Israëliet uit de stam Benjamin. Als Paulus gered is, dan is er dus hoop voor iedere Israëliet. Als Israëlieten gered kunnen worden, dan is er dus geen enkele reden om aan te nemen dat God Israël heeft laten vallen. Maar waarom zijn er dan zo weinig Joden tot geloof in Jezus gekomen? Zouden de zwakke mensen kunnen vragen. Dat is niet zo vreemd als het lijkt, zegt Paulus. Je kunt het vergelijken met de profeet Elia. Weet je nog toen hij de profeten van Baal uitdaagde? Ze moesten hun God zover krijgen dat hij zelf een altaar aanstak, maar dat lukte niet. God, de Heer, luisterde wel naar Elia's gebed en verteerde het offer in het altaar. Maar daarna zwoer de koningin van die tijd dat ze Elia zou doden. Elia vluchtte de woestijn in en beklaagde zich bij God. Ik ben als enige over, had hij uitgeroepen. Maar dat was niet zo. God had 7000 profeten verstopt die hem allemaal oprecht volgden. Er was dus een overblijfsel van gelovigen. En met jullie is het eigenlijk net zo. Dit is even in mijn woorden wat Paulus hier dus schrijft. En het zijn Paulus' troostende woorden voor de zwakke mensen. God heeft Israël niet afgewezen. Er is altijd een restant van ons volk dat trouw is. Maar, gaat Paulus verder, je mag één ding niet vergeten. Zoals de geschiedenis van Israël aantoont, worden mensen gered uit genade en niet door hun eigen daden. Blijkbaar moet Paulus dit keer op keer benadrukken. Nogmaals, de Joden zijn zo thuis in de wetten van God, waar zij aan moeten voldoen, dat het heel moeilijk voor hen is om te accepteren dat Jezus' offer voldoende is om te worden verlost. Het gaat om Gods genade, niet om de wet. Die genade krijg je als je in Jezus gelooft. En daar hoef je niets voor te doen. Daar kun je niet eens iets voor doen. Dat zijn mooie woorden, maar een Joodse schriftgeleerde uit die tijd zal zich niet hebben laten overtuigen door mooie woorden. Hij wil bewijs zien. En dus citeert Paulus 3 teksten uit het Oude Testament die aantonen dat redding het gevolg van genade en geloof is en niet van iets wat je doet of omdat je aan de wet houdt. Hij zegt, en de overigen waren blind in hun hart. Dit is een citaat uit Deuteronomium 29, waar God via Mozes zegt dat vele Israëlieten geen hart hebben om te begrijpen wat hij bedoelt. Direct daarna schakelt Paulus door naar Jesaja 29 vers 10, waar wordt uitgelegd dat veel mensen geestelijk in slaap zijn gevallen. En tot slot neemt Paulus als bewijs nog twee versen over uit Psalm 29, vers 23 en 24. Ook hier staat dat een deel van Israël geen ogen zal hebben om te zien. Hun ogen zijn verduisterd. Het punt dat Paulus maakt is telkens hetzelfde. De meeste mensen wijzen God af. Kies je voor Jezus, dan behoor je tot de uitverkorenen. Keer je Jezus de rug toe, dan ben je niet uitverkoren. Deze woorden moeten een soort van vuurwerk zijn geweest voor zijn Joodse tijdgenoten. Het was voor hen een compleet andere manier van denken. Ja, ze zijn bijzonder omdat ze bij het volk Israël horen. Ze mogen zich vasthouden aan het feit dat God Israël niet heeft losgelaten. Maar je hebt genade en geloof nodig om te worden gered. Dat is altijd al zo geweest. Paulus geeft dus zowel troost als een waarschuwing aan de zwakke mensen. De troost is dat zij bij het restant van Israël horen dat Christus niet heeft afgewezen. Maar de waarschuwing is dat ze wel moeten vertrouwen op genade en niet op werken. Dat geldt dus ook voor de broeders en zusters met een niet-Joodse afkomst. Als het genade is dat voor redding zorgt, dan hoef je dus ook geen wetten uit het Oude Testament op te leggen. De troost en waarschuwing gelden ook voor ons. Ook wij mogen weten dat we bij de uitverkorenen horen. Dat komt door ons geloof. Tegelijkertijd moeten we niet proberen om zelf onze redding te verdienen. Dat klinkt makkelijk, maar is het niet. Het gaat tegen onze natuur in om aan te nemen dat we iets krijgen waar we niet voor hebben gewerkt. We moeten toch goed zijn? We moeten toch leven zoals God het wil? Want anders... Ja, als je christen bent, past daarbij dat je probeert niet te zondigen. Dat je probeert om als Christus voor anderen te zijn. Maar dat doe je vanuit liefde en vrijheid. Niet omdat God je anders niet accepteert. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.